DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digital applicatie. Luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informaties uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informaties over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons te luisteren op 3325 kHz. En ook 4755 kHz op uw radioapparaat. En ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Een energie-expert uit Bali, professor Ida Ayu Dwi Giriantari, zei gisteren dat de geplande LNG-terminal op Bali een strategische stap is richting het Indonesische doel van netto nul emissie in 2045. Ze benadrukt dat het project de levering van schone energie zal versterken, duurzaam toerisme ondersteunt en als voorbeeld kan dienen voor andere regio's. De locatie van de terminal is 3,5 kilometer naar zee verplaatst om te voldoen aan veiligheidsnormen en het marine ecosysteem te beschermen. Indonesië organiseert in 2025 het Youth and Junior World Sambo Championship in Bogor, West-Java met 380 atleten uit 34 landen. Het toernooi, georganiseerd door de Indonesische Sambo Federatie Persambi, wil de sport sambo promoten en jonge atleten internationale ervaring bieden. De toeschouwers kunnen gratis terecht in het CIC Resort in Megamendung, een populaire toeristische plek in de Puncak Hooglanden. Indonesië neemt deel met 32 atleten in 37 categorieën.
Patriot Proclaim.
Luisteraars, de vulkaan Marapi in West-Sumatra is op dinsdagochtend opnieuw uitgebarsten rond 9:39 lokale tijd. Een aswolk van zo'n 400 meter steeg op boven de krater en dreef richting het oosten. De uitbarsting duurde ongeveer een halve minuut. De vulkaan, 2891 meter hoog, staat nog altijd op alarm niveau 2, oftewel waakzaam. De autoriteiten roepen bewoners en toeristen op om minstens 3 kilometer afstand te houden van de krater. Daarnaast wordt gewaarschuwd voor het gevaar van modderstormen, vooral bij regenval. Vulkanische as kan ook ademhalingsklachten veroorzaken en mondkapje dragen wordt sterk aangeraden. Volgens de vulkanologische dienst kan opgehoog materiaal bij hevige regenval opnieuw tot gevaarlijke laharstromen leiden, zoals in mei 2024 toen tientallen mensen om het leven kwamen.
Kamulah dunia ku, semua ku berikan hanya untukmu. Aku menyayangimu, apakah tak sayang aku? Kau tak pernah menyadari itu, cinta ini ku berikan.
Some
Dit is het wijze woorden van de dag. De batikdoek met vergrote motieven, oog majestueus. De details worden helder, zichtbaar en geven de draagster meer zelfvertrouwen, elegantie en charme. Dat zijn de woorden van Indonesische batikmeester Iwan Tirta uit zijn boek Batik, Sebuah Lakon. Iwan Tirta, geboren als Nustirwan Tirta Amijaya, raakte in de band van batik toen hij onderzoek deed naar de hoofddans van Surakarta. Daaruit ontstond zijn eerste boek, Batik, Patterns and Motifs, uitgegeven in 1966. Zijn ontwerpen zijn gedragen door wereldleiders als Nelson Mandela en Bill Clinton. Hoewel hij op 31 juli 2010 is overleden, leven zijn werken voort en brengen ze de Indonesische batik nog altijd onder de aandacht van de wereld.
Voice of Indonesia.
Vinden jullie ook niet, luisteraars, dat die butterfly-era echt ten volle genoten moet worden? Net als dit volgende nummer dat die hele sfeer prachtig weergeeft, het toevert telkens weer een glimlach op je gezicht, tot je er bijna gek van wordt. Hier is David Sudirman met Senyum Senyum, laten we luisteren.
Jaga senyummu,
jangan kesemu.
Jangan
kesemu.
Jangan kesemu.
Jangan kesemu.
Jangan kesemu.
Jangan kesemu.
Jangan kesemu.
Jangan kesemu.
Luisteraars, de relatie tussen Indonesië en Nederland is een nieuw en historisch hoofdstuk ingegaan. In een warme ontmoeting op Paleis Huis ten Bosch ontvingen koning Willem-Alexander en koningin Maxima de Indonesische president Prabowo Subianto. Daarbij werd een belangrijk besluit genomen. Nederland geeft zo'n 30.000 historische objecten terug aan Indonesië. Die stap is meer dan symbolisch. Het is een tastbaar gebaar van erkenning voor het gedeelde culturele erfgoed. President Prabowo benadrukte dat dit besluit de oprechte wil van Nederland laat zien om de vriendschap tussen beide landen te versterken. Voor Indonesiërs zijn deze objecten niet slechts spullen, maar een wezenlijk deel van hun identiteit dat eindelijk terugkeert. De Indonesische regering bereidt nu de volgende stappen voor. De minister van Cultuur reist binnenkort naar Nederland, onder meer naar de Museum Leiden, om de inventarisatie en overdrag van de collectie te starten. Daarmee ontstaat ruimte voor een nog nauwere culturele samenwerking. Deze repatriatie is de grootste in de geschiedenis van de relatie tussen Indonesië en Nederland. Een belangrijk moment dat niet alleen het verleden verbindt, maar ook de weg vrijmaakt naar een gezamenlijke toekomst.
Ketika kau lewati bumi tempat ku berdiri, kedua mata ini tak berkedip menatapi pesona indah wajahmu. Mampu mengalihkan duniaku, tak henti membayangkanmu, terganggu oleh cantikmu. 7 hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Mampu mengalihkan duniaku, tak henti membayangkanmu, terganggu oleh cantikmu. 7 hari dalam seminggu, hidup penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Hidupku penuh warna. Ku selalu mendekatimu, memberi tanda cinta. Engkau wanita tercantikku yang pernah ku temukan. Wajahmu mengalihkan duniaku. Duniaku.
De internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 3755 kHz and streaming of www.boinews.id and RRI Digital. Who presented and first the program was Nambalek Diplomatic Forum, Yech Forum, BOI Pista, The Session, The Wonder and Fun Indonesia, Diversion, Spreek Mar Bahasa, and ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, Indonesië heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties opnieuw gewezen op het belang van internationale samenwerking om de Rohingya-crisis het hoofd te bieden. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Sugiono kan dit probleem niet los worden gezien van de bredere crisis in Myanmar. Een duurzame oplossing, zo zei hij, vereist een inclusieve dialoog in lijn met het 5-punten-consensus van ASEAN. Sugiono benadrukte dat de Rohingya steeds kwetsbaarder worden en vaak het doelwit zijn van grensoverschrijdende misdaad, waaronder mensensmokkel en mensenhandel. Indonesië wil hier stevig tegen optreden, maar waarschuwde dat geen enkel land dit alleen kan aanpakken. Samenwerking binnen ASEAN en via het Bali-proces blijft daarom volgens hem onmisbaar. Daarnaast riep Indonesië op tot nauwere samenwerking met organisaties als UNHCR, IOM en UNODC om landen die vluchtelingen opvangen structureel te ondersteunen. Sugiono deed ook een beroep op welvarende landen die partij zijn van de Vluchtelingenverdrag van 1951 om meer ruimte te maken voor hervestiging. Na 8 jaar onzekerheid mogen we niet toestaan dat dit verandert in een decennium van wanhoop, aldus Sugiono. De conferentie over de Rohingya deze week in New York gehouden volgde uit een VN-resolutie. Het doel is om politieke steun te mobiliseren en een concreet actieplan te formuleren dat mensenrechten centraal staat en de weg opent naar een veilige en vrijwillige terugkeer naar de Rohingya naar Myanmar.
Dan Jaya di lautan pada milenium pertama itu orang Nusantara.
Legenden die in het eerste millennium de overwinning op de zeeën behouden waren het Nusantara volk, de Melayu. Ervoor geen Chinees. Het is nu. Nadat de landhandelsroutes ontoegankelijk werden, zochten ze naar handelsroutes over zee. Het was op de 11e of 12e eeuw. Daarvoor bestond het niet.
Terus dia bilang, kamu tidak
ben jij niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? Dat zei hij tegen mij. Ik zei, ik heb in Indonesië nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké?
Kalau istilah pinisi itu sepertinya muncul pada abad ke-19 sekitar dengan tahun 1830-an, 40-an dan itu menandai sejenis
lagar. Term pinisi lagar rond de 19e eeuw, rond de jaren 1830 tot 1840 te zijn verschenen. En het markeert een type zeil dat eigenlijk uit Europa komt, wat imiteert dat als de internationale term schoenen catch of kaft cached is. Dat betekent een zeil dat in de richting van de boeg van de boot is vastgemaakt. Het lijkt erop dat deze zeilen voor het eerst werden gebruikt in de westelijke regio's van de archipel, zoals Riau, Belitung enzovoort. Tot het einde van de 19e eeuw werd dit type van zeil steeds meer richting het oosten gebruikt, zodat het zeil ook in Sulawesi terecht kwam en ook hier werd het zeil gewijzigd, wat we tegenwoordig kennen als het Pinisi zeil.
Land wordt het Indonesische volk uitgedaagd om veerkrachtiger te worden in het omgaan met leven op zee. Een van de gemeenschappen die een scheepvaartsysteem kan runnen en schepen kan bouwen is de Bulukumba-gemeenschap, die beroemd is om zijn pinisi. De term pinisi werd echter in de jaren 50 bekend en ons legt Horst Liebner, een Duitse scheephistoricus, uit.
Istilah pinisi itu secara umum baru muncul dalam apa namanya ya?
Cetakan definisi persaingan overbahmin pas in the fluvial 20 in the
crown
in 1960 de regering van Sukarno een wedstrijd voor soortgelijke boten om Kopra van Sulawesi naar Jakarta te vervoeren. En daar in de krant staat nog steeds de vraag: wat is een definitieboot? Omdat de term Tunisie in die tijd nog niet bekend was bij mensen. Want in de archieven van de havenmeester enzovoort worden zulke boten nog steeds Palari genoemd. Er is Palari Solombo, er is ook Palari Tongkola. De meest voorkomende term Tunisie was in de jaren 80, vooral nadat Tunisie naar Vancouver werd gebracht. Daar veranderde de naam Palari in Tunisie. De term Tunisie waar men momenteel zo trots op is, is dus eigenlijk een uitvinding.
Paul yang sebelumnya dinamakan Palari itu mulai dinamakan Tunisie. Jadi istilah Tunisie yang sekarang ini begitu dibanggakan sebenarnya suatu ciptaan setelah yang namanya Tunisie itu sudah tidak ada lagi.
Horst vertelde ons opnieuw over het gebruik van de term Tunisie, wat eigenlijk iets nieuws is dat wereldwijd voorkomt en een bron van trots is geworden voor Indonesische zeevaartcultuur.
Ini ingatan masyarakat tidak terlalu tepat. En ada cerita bahwa perahu yang seperti itu yang pertama kali dibangun di Ara itu pada tahun
het geheugen van de bevolking is niet erg nauwkeurig. Er is een verhaal dat de eerste dergelijke boot in het jaar 1900 in de Ara-regio werd gebouwd. Maar niemand herinnert zich wie hem heeft gebouwd, voor wie enzovoort. En tot aan de Tweede Wereldoorlog werden al dit soort projecten in Nederlandse kranten en havenmeesterarchieven vermeld als Palari. Het gebruik van het woord Tunisie is dus iets nieuws, iets dat nog niet zo lang bestaat. Maar met de komst van de motorisering en Indonesische zeilboten verdween dat allemaal in de jaren 70. En het is een herinnering waar mensen best trots op zijn. Toen de Tunisie Nusantara naar Vancouver werd gebracht, bestelden steeds meer reisorganisaties uit het buitenland dit soort boten. Daarom Tunisie werd er gebracht als een trotse herinnering aan botenbouwers en zeilers uit Nusantara.
Tunisie werd bekend bij de wereldgemeenschap sinds zijn eerste expeditie naar Vancouver, Canada in 1986, waar een van de Bomani-sleden nog steeds waart. Hij is Rusli, de hoofduitdager die destijds deelnam aan de Tunisie Nusantara missie.
Mungkin dari awal, saya waktu itu yang saya cerita tadi, 85 dari Tintin, saya masuk di kalangan di King Kendok.
Wat ik me herinner was, het in de jaar 5 kwam mijn team in de scheepszwerf binnen. Toen zei ik dat ik naar Canada wilde komen. Ik had nog niet gesolliciteerd. Dan was Philip, de Fransman die toen de supervisor was, die mij ontving. En hij vroeg, wil je naar Canada komen? Ik zei, ja, als je nog meer mensen nodig hebt. Toen vroeg hij, ben je niet bang voor golven van 8 tot 9 meter? En ik zei, in Indonesië heb ik nog nooit golven van 9 meter gezien. Ik wil het zien. Hij schudde mijn hand en dat was het, oké? Ik had op dat moment dienst aan de machine, maar ook aan het zeil. Naast mij waren er nog 4 andere mensen van Tanah Biru.
Voor Vertrouwend op twee masten en zeven ontwikkelde zeilen, die Pinisi genaamd, is de wens sinds de 12e eeuw de belangrijkste kracht voor de Indonesische zeilers om naar hun bestemming te varen.
Ja, kalau kita berlayar maar main di layar aja.
Als we alleen op het zeil varen, kan er afhankelijk van de wind ieder uur een verandering in de wind treden. Zoals hier, gisteren kon het varen zonder wind, wat normaal gesproken 2 uur duurt, door de wind wel 1 dag duren. Als je een machine gebruikt, kun je de snelheid berekenen in de uren dat we aankomen. Als je alleen het zeil gebruikt, kun je niet voorspellen wanneer het arriveert.
Nadat we het verhaal van Horst en Rosli hadden gehoord, waren we nieuwsgierig naar het scheepsbouwproces van Pinisi. We bezochten ook het Pinisi scheepsbouwproject dat momenteel aan de gang is in de stad Makassar. Het ligt niet ver van het Losari strand. Daar ontmoeten we Haris, een Pinisi scheepsbouwer uit Bulukumba. Hij vertelde ons over de Pinisi scheepsbouwtechniek die door UNESCO tot werelderfgoed is verklaard.
Kapal Pinisi di Banan ini asalnya dari Arab, dulu pun Pak, Sulawesi Selatan. Mulai tahun sebelum merdeka, tahun
1945. Op basis van de kennis die onze voorouders van generatie op generatie hebben doorgegeven. Zonder enige schriftelijke kennis of techniek bouwen wij schepen uitsluitend op basis van ervaring en worden wereldwijd erkend.
Niet zomaar elk hout gebruiken. Er worden alleen bepaalde houtsoorten gebruikt. Het gaat niet alleen om hout, maar er legde ook de stapen uit die genomen worden bij het bouwen van een Pinisi schip.
Ya, kayu besi, kayu biti, kayu jati. 3 soorten jenis kayu.
Ya, ijzerhout, bitihout en tikhout. Slechts 3 houtsoorten. Deze 3 houtsoorten zijn gekozen vanwege hun sterkte. Het schip zal op zee worden ingezet. Het kan niet zomaar hout gebruiken. Vroeger had ik Pinisi van bitihout, maar nu is het zeldzaam. Het is dus niet meer mogelijk. Voor het schip dat wij aan het bouwen zijn, is voor het dek gebruik gemaakt van tikhout.
Toen we bij de scheepbouwplaats aankwamen, zagen we arbeiders hun werk doen. Sommigen waren bezig met het uithakken van de scheepsromp. Sommigen maakten touwen vast om de lege ruimtes tussen de houten planken op te vullen. En weer anderen maakten het hout glad. De scheepsromp stond echter stevig en had de vorm van een bijna voltooid schip. We waren ook nieuwsgierig naar het proces van het schikken van het hout om een schip te maken. Haris vertelde het verhaal verder.
Het begint vanaf de schut. De planken worden 1 voor 1 gerangschikt. We gaan hier verder nadat de scheepsromp klaar is, waarna de slagtanden worden geïnstalleerd. Nadat de slagtanden geïnstalleerd, werken we met de weg, dan de grond, dan de vloer en tenslotte de kamer. De kamer bestond uit muren en scheidingswanden. Nadat deze op de wieldop is gezet, wordt deze neergelaten en vervolgens wordt de paal rechtop gezet. Nadat de mast klaar is, wordt het slangtouw gemonteerd, daarna het masttouw en tenslotte het zeil.
Al als volgens haar is de Pinische scheepsbouw alleen maar werd overgedragen zonder een definitief systeem, bleek dat niet het geval te zijn. In zijn onderzoek ontdekte Horst Liebner Tata Talu, een systeem dat werd gebruikt om Pinische schepen te bouwen. Dit systeem is alleen bekend bij 12 mensen uit Lemo-Lemo, Bulukumba.
Ada satu hal dan itu intinya dari warisan Ronyanya itu, yaitu
er is één ding, en dat is de essentie van zijn werk erfgoed, namelijk wat de productieformule zou kunnen worden genoemd. Veel mensen zeggen dat boten zonder tekening en dergelijke worden gemaakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Er is een formule die niet in een afbeelding wordt omgezet, maar in verschillende metingen die op de meter worden vastgelegd, en er worden diverse bangli gebruikt bij boordjes die de maat bepalen, bijvoorbeeld de plek van de haringen in de romp, de lengte van de planken, de plek van het frame enzovoort. Degenen die deze kennis tegenwoordig nog steeds erven, zijn de afstammelingen van het Lemo-Lemo-volk. Ze lijken een formule te hebben genaamd Tatatalu, die boten tot 14 meter lang kan produceren.
Een boot bouwen is niet eenvoudig en de kennis die al honderden jaren wordt toegepast, is de meest waardevolle erfenis. De kennis die onze voorouders door de eeuwen heen heeft laten zeilen.
Membangun suatu perahu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat rumit. Secara populer, perahu layar itu diakui sebagai benda ciptaan manusia yang paling rumit yang ada sebelum.
Een boot bouwen is een heel, heel ingewikkelde zaak. De zeilboot wordt algemeen erkend als de meest complexe menselijke creatie die bestond voor de industriële revolutie in de 18e eeuw. Dit betekent dat er in de geschiedenis van de mensheid niets is ingewikkeld gebouwd dan een zeilboot. Als we de onderdelen of het aantal objecten in deze boot vergelijken, wat er ook is. Voor zover ik weet, is er 100 keer meer dan een mobiele telefoon. En het zou allemaal moeten werken. En er is nog een punt, een boot is niet iets rechthoekig, maar ontstaat door bochten. En de bochten moeten harmonieus zijn. Als de bochten krom zijn, zal de boot niet varen. De kennis om deze curven te creëren bestaat dus al 1000 jaar in de archipel. En de manier om deze curven te conceptualiseren verschilt niet veel van de schepen die daarvoor bestonden. Deze dingen zijn erg ingewikkeld, dus ze zijn niet bedoeld voor publieke consumptie, omdat ze te ingewikkeld zijn, maar om ze te verdiepen en er iets van te maken om trots op te zijn.
Ik heb het niet om te maken van kurva itu. Ze hebben belangstelling. Ze kunnen die in onze taal te kunnen komen, ze werken zeer goed aan. Dan, cara mengkonsepkan kurva-kurva itu tidak jauh berbeda dari kapal-kapal karam yang dari abad ke-10 dengan perahu-perahu yang dibangun pada pertengahan abad ke-20. Hal-hal itu amat-amat rumit, sehingga bukan menjadi ini baru konsumsi halaya kerana wah memang terlalu rumit. Tetapi untuk apa ya memperdalamnya dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan.
Rasa cinta yang dulu terhilang. gundamu. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berbah kita lewati jalan yang berliku tajam. Setiap waktu wajahmu yang ku selalu bayang di langkahku. Kekal abadi selamanya seperti bintang yang sinarnya terangi seluruh ruang di jiwa, membawa kedamaian. Walau badai menghadang, kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan kan jadi bagian hidupku bersama. Letakkanlah segala lara di pundakku ini. Walau badai menghadang, ingatlah ku kan selalu setia menjagamu. Berdua kita lewati jalan yang berliku tajam. Rasa yang kau rasakan di bagian hidupku bersamamu. Letakkanlah segala
luisteraars, voor legenen onder u die van stranden houden, raden we u deze keer een van de stranden in Kabumen, Midden-Java aan, namelijk het strand van Surumanis. Dit strand is uniek omdat dit strand een waterval heeft die uitmondt in de zee. De locatie is in het dorp Pasir Kabumen, Midden-Java. De toegangsprijs voor dit strandgebied bedraagt 12.500 rupiah per persoon. Voor bezoekers die in dit strandgebied willen kamperen, moeten ze 15.000 rupiah per persoon betalen. Luisteraars, het strand van Soeremanis heeft een prachtig strand met schoon bruinzwart zand. Dit strand heeft ook een heuvelachtige topografie, dus u voelt zich tevreden omdat u twee verschillende toeristische sferen kunt ervaren, namelijk de heuvel en het strand op dezelfde plek. Het Soeremanis strand is omgeven door koraalrotsen, de sterke golven die typerend zijn voor de zuidkust. Wanneer ze tegen de rotsen botsen, zorgen voor een betoverend zicht. Een andere vrij unieke attractie van dit strand is dat er aan de westkant van het strand een waterval of waterval is, die rechtstreeks uitmondt in de Indische Oceaan. Luisteraars, het Soeremanis strand biedt ook voldoende faciliteiten zoals een grote parkeerplaats, informatiecentrum, toiletten, restaurants en gebedsruimtes. Daarnaast zijn er ook spelletjes, een camping en verschillende Instagrambare fotoplekken. Voor degenen onder u die willen overnachten, heeft dit strand ook accommodaties of huisjes. Luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Voice of Indonesia.
Luisteraars, Indonesië is rijk aan regionale talen. Dit is ook wat de Indonesische regionale liedjes divers maakt. Zoals het liedje getiteld Nyiring Sampang, een regionaal popliedje uit Sasak uit de provincie West Nusa Tenggara. Nyiring Sampang betekent kom alsjeblieft langs. Dit liedje vertelt het verhaal van de band tussen twee jeugdvrienden die elkaar al een hele tijd niet meer hebben gezien. Door middel van vrolijke teksten en melodieën nodigt dit liedje vrienden uit om thuis te komen om hun verlangen te stillen. Dit liedje is een van de regionale liedjes die vaak gezongen wordt door de inwoners van Lombok. Oké, luisteraars, dit is het liedje Nyiring Sampang uit Lombok, gezongen door Shinta Alaika. Veel luisterplezier! Thank you.
luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok. VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage The Voice of Indonesia. Daar kunt u informatie uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen.